Ik heb 3 vragen gekregen. Dat valt dus eigenlijk wel een beetje mee. En 1 vraag is heel erg moeilijk voor mij. En dat is een technische vraag over de geslachtsregisters van onze Heer Jezus in de evangeliën. Matthäus 1 en Lucas 3. Het geslachtsregister van de Heer Jezus begint bij Abraham, eindigt bij Jozef. Om aan te tonen dat Jezus uit het geslacht van David komt. En dan mis ik Maria, die zijn moeder was. Jozef is niet de vader van Jezus. Waar vind ik dat Maria ook van David afstamt? En dan komt de tekst, dus Lucas 3, vers 32, 38 enzovoort. Ik kom in beide registers Jozef en David tegen. Wat is het nut van de uitgebreide geslachtsregisters? Nou, dat is in het algemeen gezegd in Israël heel gewoon. Dus dat is sowieso. Iedereen wist vandaar, zoon van. Dat is heel gewoon. Als je iets wilt aantonen dat je echt Israëliet bent, dan is het ook zoon van. Zelfs als je nu nog naar Israël gaat en je krijgt in het vliegtuig zo'n klein papiertje, omdat je geen stempel in je paspoort krijgt, maar op dat papiertje een stempeltje krijgt, een soort verlengstuk dus van je paspoortje, dan staat daarbij dato en dan moet ik invullen zoon van Jan. Nou, wij vinden dit onzin, want ik hoef nooit ergens in Nederland invullen dat mijn vader Jan heette. Maar daar nog wel. Dat zit een beetje ingebakken in hun denken. Dus dat is misschien wel een wat rariteit van Israël, maar dat is wel zo. Maar in het Oude Testament had je dus niet allerlei burgerlijke standen. En dus werden de geslachtsregisters via de lijn van profeten veelal toch doorgegeven. En dan vind je in het boek Kronieken en andere boeken hele opsommingen van geslachten. En bovendien, iemand moest ook kunnen aantonen dat hij uit het priesterlijke geslacht was. Bijvoorbeeld in de dagen van Nehemia, als je dan niet kon aantonen, je zei dat je een priester was, maar je kon het niet hard maken, je kon het niet aantonen, dan werd je van het priesterschap uitgesloten, totdat de hoge priester zou komen met Urim en Tumim om dan een uitspraak te doen. Dus zo staat het er. Met andere woorden, als je het niet zelf kon aantonen, dan had je dus alleen maar te wachten op de hoge priester. Maar nu kom je dus bij die geslachtsregister van onze Heer Jezus in Lucas en in Matthäus. Johannes heeft geen geslachtsregister. Hij was God, bij God, woord is vlees geworden. Marcus ook niet. In Marcus begint gelijk het dienstwerk. Zonder enige aanduiding, hij begint. Lucas gaat de mens Christus Jezus omschrijven en Matthäus gaat de koning der koningen omschrijven. En aangetoond wordt dat de Heer Jezus, wat het formele betreft, dus lijn van Jozef. Jozef is niet zijn vader hoor, dus alsjeblieft begrijp me niet verkeerd. Maar wat het formele betreft, wat voor de Jood geldt, is dat Jozef zijn vader is. Dat betekent dat hij dus recht heeft op de troon. Alleen al daarom. Als u mij vraagt waaruit blijkt dat Maria ook uit het geslacht van David kwam, dan is dat niet zo makkelijk aan te tonen. En toch is dit aan te tonen, maar ik heb op dit moment niet, laat maar zeggen, voorhanden, niet paraat, om dat even pang te zeggen. Maar het is aan te tonen. Ik wil best mijn best doen voor u om dat wel aan te tonen. Maar dat is aan te tonen dat Maria ook uit het geslacht van David kwam. Ik dacht zelf dat het erbij stond, daar bij het bezoek van Gabriel al, dat het daar al genoemd wordt, maar eventjes, dat heb ik in de gauwigheid net niet even kunnen bekijken. Maar het is moeilijk, want die geslachtsregisters zijn al heel vaak aanleiding geweest voor enorme discussies. Waarom moet dat? Waarom? Nu, ik ben ervan overtuigd dat de Heer wil duidelijk maken dat het niet zomaar in een achterafstraatje is gebeurd. Dat er niet zomaar iets gekonkeld is, geregeld is. Maar dat we hier te maken hebben met een duidelijk vooropgezet plan van God. En de Heer wil aantonen dat de Heer Jezus niet zomaar iemand is. Hij, de Heer Jezus, uit Maria gekomen. Maar Maria en Jozef waren niet getrouwd. Enfin, dat weet u allemaal. Al die dingen zijn u wel bekend. Maar moeilijk blijft het, want het is niet altijd even helder. Wat wel helder is, vind ik, dat de Heer Jezus zelf uit het geslacht van David is. Want hij wordt de zonen Davids genoemd. Maar dat was hij al voordat David David was, als ik dat zo eens zeggen mag. Dan komt een volgende vraag. En dat is, moeten wij net zoals de Maccabeën, tekeer gaan en proberen de vuiligheid van onze kerken uit te vegen of uit te werpen. Moet je dit ook doen ten opzichte van andere kerken, of moet je in dit geval zeggen, dat is niet mijn verantwoordelijkheid, maar de verantwoordelijkheid van die kerkgemeenschap zelf? Nou, wat is nu de veiligheid? En dat is dat ze niet meer geloven dat de Heer Jezus de Zoon van God is. Dat bepaalde dingen getolereerd worden. Een aantal dingen heb ik al genoemd vanavond. Maar dat is maar één aspect. Alles is in. En alles mag. En je kunt nergens meer iets van zeggen. Het rechte is krom gebogen. En het kromme is recht gepraat. Moeten we dat in onze eigen geloofsgemeenschap aankaarten? Antwoord: ja. Kom je daar niet alleen te staan? Ja. Loop je daar risico's? Ja. Maar ijvert dat u moogt profeteren. En profeteren is per saldo vertellen van de Heer Jezus. Dat betekent schorpioenen, Ezechiël 2. Dat betekent dat je alleen staat. Dat betekent dat je misschien wel dorens en distels om je heen hebt. Dat betekent dat je misschien wel met de nek wordt aangekeken. En dat ze je misschien wel aandoen wat ze Jeremia destijds aandeden door hem gewoon uit te bannen. En zelfs een Zacharia, weet je wel, die prachtige profeet aan het eind van het Oude Testament bijna, die is omgebracht tussen het altaar en het tempelhuis. Niemand is eraan ontkomen. Johannes de Doper, u kunt zeggen, ja, hij is dan door Herodes gearresteerd. Dat klopt, omdat hij tegen Herodes zei, wat je doet, dat klopt niet. En omdat hij de Joden aanzette om zich te bekeren, hebben zij dat niet willen geloven. Ze zeggen, het volk houdt hem voor een profeet. Zij zelf niet. En dus liep Johannes de Doper ook risico. En de Heer Jezus zegt, het komt niet omdat een profeet omkomt buiten Jeruzalem. Alle profeten hebben dat daar, omdat ze voor God spraken, maar tegen de praktijken spraken, het moeite en problemen gehad. Nu, Dat onheilige, dat verkeerde, dat moeten wij benoemen. Dat moet. Ben je dan niet een doemdenker? Ben je dan niet iemand die overal zout oplegt? Op elke slak zout leggen? Ja, dat klopt. Ik wil niet zeggen dat dat je gave is. Sommigen hebben die gave misschien wel. En misschien moeten we dat ook aan bepaalde mensen overlaten. Maar het moet wel gebeuren. En als wij niet meer durven zeggen in onze eigen geloofsgemeenschap wat recht of wat krom is, dan zijn we heel ver weg. Dat betekent dat die geloofsgemeenschap sowieso gaat overkomen wat Israël is overkomen, namelijk ballingschap, in de spraakverwarring van Babel terechtgekomen vanuit Jeruzalem, Abraham uit de spraakverwarring naar Jeruzalem en Jeruzalem in de spraakverwarring van Babel. Nou, die spraakverwarring van Babel hebben we al. Als we het hebben over heilig, dan is er een enorm verschil in interpretatie over rein en onrein, over alle begrippen. U vult maar in, u mag ze allemaal nemen. Er is een enorm verschil van interpretatie, spraakverwarring. Over heil, over verlossing, over bevrijding, over echtheid, over waarheid. Het zijn allemaal termen die we misschien heel goed kennen, maar het is één grote verwarring geworden. Nou, daar zitten we al middenin. Moeten we dat zeggen? Ja, dat moeten we zeggen. Moeten we dat ook zeggen in andere geloofsgemeenschappen, wel tegen andere gelovigen als we daarmee in contact komen. Maar u hebt in die keuken van die andere groep niets te zeggen. Daar heb je gewoon niks te zeggen. Daar moet je het dan maar misschien neerleggen als waarheid, als een pamflet, als een boekje of een stukje getuigenis of een tape of wat dan ook. Daar zou je nog kunnen proberen, maar daarna houdt het op. Dan is het niet meer jouw verantwoordelijkheid. Maar we moeten wel getuigen van de Heer Jezus, want hij is de waarheid. En je kunt de Heer Jezus nooit verbinden met vuiligheid. Dat kan niet. Welke gemeenschap is er tussen Christus en Belial? Welke overeenkomst is er tussen zonde en heiligheid? Daar is geen overeenkomst. Er is nooit een soort compromis te sluiten tussen wat verkeerd is en dat wat goed is. Dat kan niet. Dus je moet daarin heel duidelijk zijn, heel helder zijn. En dat heldere en dat duidelijke, dat komt van ons, vanuit onze lippen, vanuit ons getuigenis. En dat is moeilijk, ik weet het wel. En ik ben blij dat bepaalde geloofsgemeenschappen zelf mannen hebben of vrouwen hebben die daar nog wat aan doen, die dit nog aankaarten, die daarover spreken. En ik hoop ook dat jullie dat willen doen. Ik moet het ook doen. De laatste vraag gaat over Openbaring 12. En dat is een hele korte vraag over een behoorlijk lang van een lang antwoord misschien. Er werd een groot teken in de hemel gezien, een vrouw met de zon bekleed. Maan onder haar voeten, krans van 12 sterren op haar hoofd en ze was zwanger en schreeuwde in haar weeën en in haar pijn om te baren. En er werd een ander teken in de hemel gezien en zie een grote rossige draak met 7 koppen en 10 horens en op zijn koppen 7 kronen. En zijn staat sleepte een derde deel van de sterren van de hemel mee. De draak stond voor de vrouw die baren zou om zodra ze haar kind gebaat had dit te verslinden. En ze baarde een zoon, een mannelijk wezen dat alle heidenen zal hoeden. En dat kind wordt plotseling weggevoerd naar God en zijn troon. Nou, de vraag is, wie is die zoon, wie is die vrouw, wie is de zoon en wie is dat kind? Nu kan ik heel kort een antwoord geven. Wie is die vrouw? Antwoord Israël. 12 sterren, de 12 aartsvaders, met de zon bekleed. Dat betekent heel speciaal door God in het licht geplaatst. De maan onder haar voeten, dat betekent dat ze op aarde kennelijk een functie had om te schijnen. Om het licht van God te weerkaatsen. Om de prachtige dingen van de Heere te tonen. Israël. En Israël is het middel van God, het kanaal van God om het mannelijke wezen, om die zoon, om dat kind te baren. Dus als u vraagt wie is de zoon en wie is dat kind, dat is hetzelfde. Het gaat erom dat de Heer Jezus, wat het vlees betreft, zoals Paulus het uitdrukt in de brief aan de Romeinen, dat de Heer Jezus, wat het vlees betreft, uit Israël is gekomen. Israël is als het ware het kanaal voor God om zijn zoon, om zijn geliefde hier op aarde te brengen. Uit hen is, wat het vlees betreft, nog een keer de Christus. Dat is middels Israël gebeurd. En in Openbaring 12 gaat het erom dat Israël eigenlijk in de hemel als een groot teken wordt neergezet. Dus niet als een soort side issue, een beetje aan de kant, aan de rand. Maar duidelijk centraal als een groot teken Israël in de hemel. En dat staat in het kader van al die oordelen, al die verschrikkingen die gaan komen. Je zou je afvragen, wat gaat er dan met Israël gebeuren? Hoe gaat het dan? Zal dat volk dan in één keer van de kaart worden gepoetst? Blijft er dan niets over van dat volk? Nu, dat volk wordt geschetst. Dat volk wordt gezien als mikpunt ook van de duivel. Omdat ze draagkanaal van God is om dat mannelijke wezen te tonen. Daarom wordt ze aangevallen. Daarom wordt ze vervolgd. Daarom wordt ze vandaag nog vervolgd. En omdat die zoon in Jeruzalem gaat heersen, wordt Jeruzalem nog steeds belaagd. En omdat dat volk Israël Jeruzalem gaat krijgen, wordt ook dat volk belaagd. En moet dat volk de Middellandse Zee in worden geduwd. Dat is nog steeds hetzelfde. Israël, zwaar onder spervuur, op een geweldige manier. Omdat zij het middel is, het kanaal is, zo heb ik het zo pas gezegd, waar langs de Heer Jezus gekomen is. Dat staat hier. Dat de Heer Jezus toch naar God is weggerukt. Dat de duivel daaruit een conclusie heeft getrokken dat hij het verloren had. Hij dacht dat hij het even won. Dat hij even die hap zou kunnen krijgen. Dat heeft hij al geprobeerd met Herodes bij de geboorte. Dat heeft hij geprobeerd in Nazareth bij het vanaf de stijl te storten. Dat heeft hij geprobeerd in Jeruzalem door met stenen te laten gooien. Op alle mogelijke manieren. Maar nu heeft hij het gewonnen, denkt hij, de kruisiging. En juist nu wordt die gekruisigd is, opgewekt. Nou, dat wilde hij heel graag voorkomen, maar dat lukte niet. Er waren te veel getuigen. En die opgewekt is, die werd naar God en zijn troon gebracht. En hij weet dat hij het verloren heeft. Nu richt hij, die duivel, alle aandacht op het vervolg, namelijk op wat er nog gaat komen. En daarom wordt die vrouw vervolgd, wordt die vrouw belaagd, wordt die vrouw op alle mogelijke manieren onder druk gezet. Een stroom van ellende komt uit zijn bek om die vrouw maar te verslinden. Die vrouw wordt door God bewaard, uiteindelijk door de Heere bewaard in de woestijn. Op een bepaalde plek zal de Heere ervoor zorgen. En de grote verdrukking zal die vrouw helemaal doorstaan. Uiteindelijk zal ze er weer zijn. Dat is de lijn van Openbaring 12. En dat is een groot teken. En als dat in de hemel een groot teken is, is het voor de kinderen van God vandaag ook een groot teken. Dat betekent dat gelovigen vandaag moeten kijken naar Israël. Waar zit ze? Wat is er aan de hand? Wat gebeurt er? Dat betekent niet dat je pro-Sharon bent. Dat betekent wel dat je pro-Israël bent. Maar dat is heel wat anders. Voor mij is dat wat anders. Ik geloof dat de Heere een buitengewoon plan heeft met het oude volk. En dat oude volk wordt door de Heere in dat land op een hele bijzondere manier neergezet. Dat komt nog. Maar ondertussen is dit proces aan de gang. Omdat ze het kanaal is van God waar langs de Heer Jezus zichtbaar wordt. Conclusie daaruit is altijd, als jij het kanaal bent nu, waardoor de Heer Jezus zichtbaar wordt, dan zou je het ook wel eens moeilijk kunnen krijgen. En eigenlijk weet je het, als wij de Heer Jezus vertonen, wordt de duivel furieus. Dan wordt hij boos. Dan is er alle aanleiding om te veronderstellen, wat ze aan het groene hout gedaan hebben, zullen ze ook aan het dorre doen. Ze hebben mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen. Dat is de conclusie. Ik hoop zo dat wij, ondanks al deze dingen, toch het verlangen hebben om de Heer Jezus te tonen, te vertonen, te openbaren. En dat kan alleen maar door de Heilige Geest die in ons werkt. Amen.